Daniël 1. Als u een Bijbel bij u hebt, mag u hem open doen bij Daniël 1. Daniël 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerij van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Sinear, in de tempel van zijn God. Het gerij bracht hij in de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning en hen te onderwijzen in de geschriften en de talen van de Chaldeeën. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belteshazzar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste van de hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Doch de overste der hovelingen zei tot Daniël: ik vrees dat mijn heer de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd. En dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Daarop zei Daniël tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan Daniël, Hanania, Misaël en Azaria had toevertrouwd: neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef. Men geven ons groenten te eten en water te drinken. Laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden. En doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende 10 dagen de proef. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan alle knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijzen en de wijn die zij drinken moesten weg en gaf hun groenten. En aan deze 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnessar. De koning sprak met hen en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Daniël bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover. Een nieuw Bijbelboek. Altijd een beetje spannend. Nieuw onderwerp. Nieuw thema. We hopen echt dat het opnieuw zal gaan om de Heer Jezus. Om wie hij is. Om zijn glorie, om zijn grootheid. Om zijn, ja, heerlijkheid. Ik hoop ook dat het uit de verf komt. Het Oude Testament is natuurlijk iets bedekter dan het Nieuwe Testament. We hadden altijd het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En we konden daarin eigenlijk blijven genieten van de glorie van de Heer Jezus. En ik hoop ook dat dat uit dit Oud-Testamentische Bijbelboek gaat komen. Bedoeld voor de gelovigen, dat zeg ik maar voor alle helderheid, voor kinderen van God, voor gelovigen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat is eigenlijk een voorwaarde. Je moet de Heer Jezus hebben leren kennen als je heiland en als je verlosser. En dat leren kennen van de Heer Jezus kan alleen maar als je gelooft dat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha voor jouw schuld, voor jouw zonden, dat werk wilde gaan doen. Een heerlijke toekomst is er niet. Een betere zegen is er ook niet. Het is fantastisch als je kunt zeggen, ik ben een kind van God, ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Geloven in de Heer Jezus betekent ook dat de Heilige Geest dan in je gaat wonen, waardoor je zicht krijgt op de dingen van God. De auteur van de Bijbel, de Heilige Geest, woont in je. Met andere woorden, je hebt de auteur in jezelf zitten. Met andere woorden, hij kan het eigenlijk zelf beter zeggen dan Dato en dan wie dan ook. De Heilige Geest in jou gaat vertellen wie de Heer Jezus is. Daniel heeft een hele moeilijke tijd gekend. Waarschijnlijk nog een jaar of 17. De schattingen lopen uiteen, maar laten we maar 17 zeggen. Jeruzalem in verval. Het ging helemaal niet goed in Jeruzalem. Schitterend begonnen, David, Salomo, tempel van Salomo, offerdienst, waar je je vingers bij aflikte. Het was fantastisch. Er zijn momenten geweest dat het niet goed ging. Er zijn ook momenten geweest dat het weer goed werd. Er zijn dus opwekkingen geweest. En nu aan het eind van een hele serie koningen is het eigenlijk heel erg slecht. Het gaat niet goed. Als je dat wilt weten, dan moet je het boek Kronieken gaan bestuderen. Nou ja, bestuderen, als je het alleen al las, dan kom je erachter dat het inderdaad heel, heel zwaar is geweest in die tijd. Moeilijke tijd. Ik verbaas me erover dat Daniel, zo jong, in die tijd opgegroeid, zo standvastig bleek. Je zou haast zeggen, als je kinderen in zo'n kerkelijke situatie opgroeien, dan hoeft er niet zoveel tegenwind te komen of ze zijn nergens meer. Nou, dat was wel zo. Hij bleef overeind en behoorlijk ook. De Heere God had profeten gestuurd en die profeten hadden gezegd dat Babel zou komen. Als u die profeet zou willen lezen, zou u in elk geval Jeremia eens kunnen raadplegen. Want die schrijft daarover, tijdgenoot van Daniel, Jeremia. En die zegt, het gaat niet goed. Andere profeten zeggen, ach, nee hoor. Hanania bijvoorbeeld, ook in het boek Jeremia te vinden. Die zegt, oh, dat valt allemaal best mee. Al dat doemdenken van Jeremia, dat naargedoe, niks hoor. Nou ja, dat kan wel een dipje zijn, maar na een dipje is het gelijk weer helemaal opgeklaard. Het was helemaal niet makkelijk. Ook voor de profeet in die tijd was het niet gemakkelijk. De Heere God had laten zeggen dat de agressor zou komen, de aanvaller zou komen. En dat die aanval uit Babel zou komen. Zelfs dat is voorzegd geweest. En nu komt Nebukadnessar naar Jeruzalem en hij doet, laat ik het maar heel plat zeggen, een graai in de kas. Hij gaat naar de schatkamer en haalt daar het meest waardevolle waarschijnlijk uit. Neem ik aan. Maar in ieder geval heeft hij flink wat uit de kas gehaald. En hij heeft en passant ook een aantal mensen meegenomen waarvan hij denkt, die kan ik wel gebruiken. Nou, dan neem je ook niet de slechtste mee, toch? Dan laat je eerst een CITO-toets invullen voor VWO'ers of zo. Nou, en die dan het hoogste cijfertje krijgen, die zijn dan de klos, die gaan mee. Ik zeg het wat platjes, maar dat is wel zo gebeurd. Er is gewoon een selectie geweest van mensen die hij zou kunnen gebruiken daar in Babel. En die heeft hij allemaal meegenomen. Nu is Nebukadnezar 3 keer in Jeruzalem geweest. In elk geval. De ene keer heeft hij flink wat goud en kostbaarheid meegenomen. Plus Daniel en de vrienden. Dus de veelbelovende jongelui, laat ik het zo maar zeggen. En de tweede keer heeft hij een hele horde meegenomen, waaronder ook Ezechiël zich bevond, een priester. En die zaten uiteindelijk in een vluchtelingenkamp in een ballingenkamp bij de rivier de Kebar. Dus ook een tijdgenoot van Daniel. En de derde keer heeft hij alles kapot gegooid, is de zaak compleet verwoest. En is de rest ook verstrooid. In drie etappes is Jeruzalem uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Er is niets overgebleven. De tempel kapot, alle huizen kapot, de muren kapot, de deuren kapot, poorten zijn afgebroken, en van alles stuk. Daniel hoort bij de eerste wegvoering, bij die eerste groep. En Daniel komt met zijn vrienden aan het hof in Babel. Nu is Babel voor ons een beetje ver weg misschien, een beetje vaag. Maar we hebben toen het zo spannend was in Irak, vele keren gezegd dat Babel en Irak precies hetzelfde is. In Babel, daar lag vroeger het paradijs, Adam en Eva. En daar is de torenbouw van, precies, van Babel natuurlijk, spraakverwarring. Daar is Abraham vandaan gehaald, meegenomen, door de Heere uitgeleid uit zijn volk, land, maagschap. En nu zijn ze weer terug. Je zou zeggen, dit is het omgekeerde van wat er met Abraham gebeurde. Abraham werd uit Babel, uit Irak, in Jeruzalem geplaatst. En nu worden jongelui uit Jeruzalem in Babel geplaatst. Babel was dus aanvankelijk machtig. En dat was het volk van wat wij noemen Irak. In het boek Daniel blijkt dat ook Iran machtig is geworden en Iran heeft op haar beurt Irak weer overvleugeld. En in het laatste stuk van het boek Daniel blijkt dat de Mediërs en de Perzen, dat is Iran, de baas zijn geworden, ook in Irak. Zal ik het anders zeggen? De Shiiten hebben de Soenieten helemaal verslagen. En nu zeg ik het ongelooflijk actueel misschien. Er zitten nogal wat aspecten aan het boek Daniel. Ook aspecten die te maken hebben met de huidige situatie van moslim-invloed. Ik wil me nooit tegen mensen keren, nooit. Maar ik ga wel dingen zeggen die misschien met de leer van die mensen te maken hebben. Ik vind dat een groot verschil. Ik wil mensen als mensen zien. Onze strijd is namelijk niet tegen vlees en bloed. Dus niet tegen mensen. Want die mensen kunnen evengoed helemaal verleid zijn en er zelf slachtoffer van zijn. Maar hun leer is allesbehalve acceptabel. En voor af misschien een beetje te scherp naar uw gevoel, maar ik wil het toch zeggen, is dat wat we antichristelijk noemen in het Nieuwe Testament, de antichrist, het kenmerken van de antichrist, is namelijk helemaal terug te vinden. De antichrist is iemand die de vader en de zoon loochent, zegt 1 Johannes. En wie de zoon loochent, heeft ook de vader niet. En wie de vader loochent, heeft ook de zoon niet. Maar de vader en de zoon loochenen. Stelt u zich eens voor dat u ergens komt en u ziet een islamitisch heiligdom. En er zou opstaan, we willen de zoon niet. Wat zou u dan denken? Ja, u zegt het niet hardop. Want u weet al precies waar ik naartoe wil. Want op heel veel moskeeën staat, God heeft geen zoon. En dan zitten we gelijk midden in de actuele problematiek. Er middenin. En dat betekent dat we moeten zeggen dat dit per saldo antichristelijk is. Nou, dat is een fikse beschuldiging. Niet de mensen, hè? Niet de mensen. Maar de leer. En als je dit nu eens als een soort kapstok boven zo'n boek plakt, Ja, dan wordt het wel heel erg actueel. Dan komt het heel erg dichtbij. Dan is het niet meer zomaar een verhaal. Oh ja, ja, geschiedenis. Een geschiedenisboek. We bladeren, jaartal erbij. En zeggen, oh ja, Daniel, vriendje, had nog Ezechiël. En tijdgenoot was Jeremia. En bovendien waren er nog een paar. Hanania en Misaël en Azaria. En die hebben toen geleefd. Ja, dat is moeilijk. Maar kwamen we eruit, hoor. Ze kwamen eruit. En we gaan weer verder, weet je wel. Alsof je geschiedenis doseert. Nou, dat is geen geschiedenis. Dit gaat veel verder dan geschiedenis. Dit is profetie. En profetie is altijd gericht op de openbaarmaking van de Heer Jezus. Dit boek, Daniël, is gericht op de openbaarmaking van de Heer Jezus. Dat zullen we zien. Want hier in dit boek, ik zal je een voorschot geven, is een steen zonder handen losgemaakt, ineens koning en heersend. En hier in dit boek is een mensenzoon die op de wolken des hemels komt, niemand minder dan de Heer Jezus, in dit boek. In dit boek gaat het ook over de Heer Jezus. In dit boek gaat het over de heerschappij van de koning der koningen en van de Heere der heren. En daarom is het boek meer dan de moeite waard. Het is niet een bestudering van de geschiedenis alleen. Natuurlijk komen er geschiedkundige feiten voor, maar het is niet de geschiedenis die voorop staat. De Heer Jezus, die staat voorop. Het ging niet goed in Jeruzalem. Armoedtroef, zouden wij zeggen. Ik heb het niet over economie. Waarschijnlijk was dat ook niet al te best in die tijd. Maar goed, dat laat ik nu maar los. Geestelijk gezien was het helemaal niet goed. Het ging met de tempel en met de tempeldienst niet goed. Er was verval. Gewoon geestelijk verval. En geestelijk verval leidt altijd tot iets naars. Hoe kan het zijn dat bepaalde geloofselementen van satanische, van negatieve aard oprukken? Hoe kan het zijn? Hoe kunnen ze in je eigen leven binnenkomen? Hoe kunnen ze de kerk binnenkomen? Hoe kan dit verwoestende binnentreden? Nou, het kan alleen maar als er leemte is, als er leegte is, als er lacunes zijn, als er geen inhoud meer is. En als je hart niet vol is van de Heer Jezus, als je niet meer enthousiast bent over hem, als je niet meer in vuur en in vlam staat voor hem, nou, dan komt de tegenstander met zijn plannen en hij vult je hart. Hij probeert binnen te komen, hij probeert voet aan wal te krijgen en hij probeert je te beheersen en je als een soort marionet voor hem te laten functioneren. Hij trekt aan het touwtje en jij swappert nog een beetje met je handjes of met je voetjes. Dat is wat hier staat. Daniël en zijn vrienden zijn in een hele moeilijke tijd geboren. En hebben Jeruzalem en het verval in Jeruzalem, in de gemeente, zouden we zeggen, in het getuigenis van God, daar meegemaakt. En ze zijn nu in Babel aangekomen. En ze krijgen hier in Babel een soort heropvoeding. Een hersenspoeling, zo noem ik het. Nebukadnezar heeft ook veel van de mooie dingen uit de tempel meegenomen. Ik zei zo pas, hij heeft een graai in de kas gedaan. En hij heeft natuurlijk het een en ander meegesleurd en dat in de schatkamers van zijn God gebracht. Het klinkt te scherp waarschijnlijk. Ik heb echt overwogen al biddend zitten daar, van zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen. Er is binnen het islamitische denken heel veel wat uit de tempel van God komt. Een flinke graai. En het is nu daar gelegd. Abraham, ja, die kom je tegen in de Koran. Jesaja, kom je ook tegen. Snap je? Snap je wat ik bedoel? Ik weet dat het te scherp is misschien. Of het te scherp is, weet ik niet. Dat het scherp is. Maar nog een keer, ik wil geen mensen veroordelen. Ik wil alleen de leer. De theologie aanpakken. Maar ik ben zo bang dat wij in onze tijd levend het idee hebben dat het ongeveer, nou ja, dat is die en dat is die. Dat gewoon, ja, dat zijn twee gelijken. Waar je een soort is-gelijkteken tussen zou kunnen plaatsen. Je kunt ook best met elkaar in dialoog zijn, toch? Ja, nou ja, de accenten liggen een beetje links of een beetje rechts. Maar voor de rest, moet toch kunnen. Het christelijk denken van vandaag, ik zal me niet uitlaten over jouw kerk, daar weet ik helemaal niks van. Maar het christelijk denken in algemene termen vandaag heeft niets meer met de Heer Jezus te maken. Er is al lang een enorme graai in de schatkamer van God geweest en het mooie van de Heer Jezus is eruit geroofd en het God gelijk zijn van de Heer Jezus en de toekomst en van alles en alle blijdschap en alle vreugde en alle schittering van straks is allemaal lang weg. Is allemaal meegenomen, is in een grote pot gegooid, is goed en geroerd en die wordt nu aangeprezen. En het wordt nu tijd dat u dat gaat lezen. En christelijk Nederland is bijna alles kwijt. Het is heel ver. Het is heel ver. Kunt u zich voorstellen dat zo'n boek dan toch actueel is op een heel, heel cruciaal moment? Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat jij en ik vandaag dit boek Daniël nodig hebben. En dat de Heere God in zijn wijsheid dit boek aan ons heeft gegeven om overeind te blijven. Om eens te ontdekken hoe ver het weg is allemaal en welke weg God dan gaat. Hoe God het dan tot een oplossing wil brengen. Want het is niet alleen constateren van fouten, 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 fouten. Alleen maar rode potlood, vinkje, rode strepen en zo. Alsof dat dan het enige is wat gelovigen hebben, alleen maar wat niet goed is. Maar het is ook duidelijk, heel duidelijk, bedoeld voor bemoediging. Die bemoediging komt. Daniël en de vrienden worden in Babel aan een soort heropvoeding onderworpen. En ze moeten de taal en de geschriften van de Chaldeeën leren. Daarvan hebben Daniël en de vrienden niet gezegd, dat doen we niet. Nu, als ik aan onze jongelui denk van vandaag, hun schoolprogramma's, hun literatuurlijst, dan kan ik me ook indenken dat ze zeggen, nou, pff, maar misschien hebben we het niet eens meer door. Denkt u dat de duivel stopt bij het schoolgebouw, aan de buitenkant dan? Want daar staat christelijk op. Is dat zo? Stopt de duivel dan? Stopt de duivel bij welke instelling, bij welk instituut dan ook? Nee, helemaal niet. Hij gaat door en hij probeert de boekenlijst te beïnvloeden. Hij probeert de lessen te beïnvloeden. Vroeger dachten we dat het alleen maar te maken zou hebben met biologie, weet je wel. Evolutietheorie, dat was ongeveer het grootste gevaar wat je je maar kon indenken. Nou, als je dus het biologieles nu maar eens een klein beetje christelijk hield, een klein beetje naar Genesis 1, dan had er voor de rest geen gevaar meer in gezeten. Is dat zo? Is het alleen via biologie binnengekomen? Nou nee, er zijn ook hele andere invalshoeken. Want geologie is ook een invalshoek. Natuurkunde. Maar alle overlevering, wereldkennis, kennis van allerlei dingen om ons heen. Ik zal het anders zeggen. Ik geloof dat onze jongelui vandaag in een soort school zitten waar ze een hersenspoeling krijgen. Nou ja, jij zegt natuurlijk, ja, maar wij hebben ook nog die school en die school en die school. En die zijn goed hoor. Wie kan dat nog overzien? Nou, daartoe niet in elk geval. Het is niet meer te overzien. Vroeger dachten we dat we, als we één of twee items nog vasthielden, dat we dan goed zaten. Nou, we zitten helemaal niet meer goed. Het is veel verder dan wij vermoeden. En als je vandaag zegt dat de Heer Jezus God is, als je vandaag zegt, vol durft te houden dat het verhaal van Genesis 1 gewoon Gods geschiedenis is, dan word je vierkant in je gezicht uitgelachen. En ik weet niet welke plaatsen u bezocht hebt in de vakantie, in welke grot u geweest bent, waar een bandje begon met 400.000 jaar geleden. Zoiets. Nou ja, dat is één, maar er zijn een hele rij van dit soort middelen. En we slikken dit als zoete koek. We denken natuurlijk nog, het is niet waar. Maar we nemen niet eens meer de moeite om tegen iemand te zeggen, dat is niet waar. Een heropvoeding. De geschriften in de taal van de Chaldeeën. Dat was toen en de heersende wereld. de baas, de politieke leiding, dat was toen zo. En vervolgens had dat te maken met de goden van Babel. Want die worden expliciet steeds genoemd. Dus niet alleen politiek, maar ook religieus. Dat zijn de twee dingen die hier naar voren komen. Daniel en zijn vrienden zitten daar middenin. Kunnen daar niet eens uit. Je kunt niet eens tegen je kinderen zeggen dat en dat niet. Want ja, hoe moet het dan? Sommige dingen moeten ze voor hun examen. Je kunt niet eens zeggen dat het niet mag. Het moet soms, nog een keer, voor alle helderheid. De namen worden veranderd. En op het gevaar dat ik pilutter ben, wil ik je toch zeggen dat ik daar heel veel in zie. Hun ouders hadden destijds namen gegeven. En in Israël is namen geven meer dan... laten we hem maar Sombatja noemen of zo. Want dat vinden we gewoon een leuke naam vandaag. Ik weet niet of dat bestaat, hoor, maar ik bewijs ervan. Hè? Daniels vader die had hem destijds Daniel genoemd. En dat betekent, kijk maar eens in een Bijbels woordenboekje, God is mijn rechter. In de tijd dat Daniel geboren was, was het helemaal niet goed. En je zou zeggen, in die tijd kinderen op de wereld zetten, nou, dat is best gevaarlijk. God is mijn rechter. Hij beoordeelt. Hij is het. Daniel. Ik noem hem Daniel. Maar in Babel zeiden ze, nee, Daniel. Anders Belsasar. Vorst van Bel. En Bel is een afgod in Babel. Is dat toevallig? Helemaal niet toevallig. Als in de Bijbel een naam gegeven wordt, had dat te maken met het wezen. Gij zult hem de naam Jezus geven. Want de Heere gaat redden. Redding van Jehovah, redding van de Heer. Dat betekent die naam Jezus. Bij Abraham, bij Abram enzovoort. Bij Salomo, Shalom, vrede van God. Het wezen moet omgeturnd. Van God is mijn rechter, moet het ineens een vorst van Bel worden. Dus niet alleen politiek, ook godsdienstig, ook religieus. Hanania betekent begenadigde van Yahweh. Prachtige naam. Kleine kind, klein jongetje, zijn vader zegt, een begenadigde van Yahweh. Gods oog is op je. Een begenadigde van Yahweh, Hanania. Nee, zeggen ze in Babel, dat moet anders, dat moet Sadrach worden. Verlicht door Rach. En Rach is de zondegod. Weer anders. Misaël. Wie is aan God gelijk? Heeft vader van Misaël toen geroepen. Wie is aan God gelijk? Ik noem hem Misaël. Nou, dat was een lopend getuigenis. Wie is aan God gelijk? Veranderd in Mesach. Wie is aan Sach gelijk? En Sach is weer een van die goden van Babel. Abednego. Hulp van Yahweh. Knecht. Hij wordt een knechtje van de Heere. Abednego. Hij wordt knecht van Yahweh. Nee. Veranderd in Abednego. Azaria was zijn naam. Zijn naam was knecht van Yahweh. Maar die wordt veranderd in Abednego. Knecht van Nego. Hulp van Nego. Weer een god van Babel. Het is alsof er een soort omturningsproces plaats heeft. Alsof het wezen van iemand veranderd moet. Ja, en daar sta je dan. En wat moet je dan doen? Dat is moeilijk. Ik vind dat het best moeilijk is. En dit Bijbelboek laat je zien hoe daar een viertal jonge mannen in Babel, in die verwarring, in die spraakverwarring, ik noem het maar zo, omdat het weer met Babel te maken heeft, terug zijn gekomen, weer terecht zijn gekomen waar ze ooit uitgingen, maar nu weer terug. Abraham ging weg, immers, en zij zijn nu weer terug. En hier krijg je een soort spraakverwarring die alle waarden op zijn kop zet. Daar heeft Nebukadnezar vastgesteld wat ze dagelijks moesten eten. Hij was ook diëtist, Volgens Daniel 1 zal het wel niet zelf gedaan hebben, maar bij wijze van. En hij zei, ze moeten dit, ze moeten zus, ze moeten zo. En toen hebben Daniel en de vrienden gezegd, als we kunnen, gaan we daar niet in mee. En ik zou zo graag willen dat ik dat precies kon overbrengen. Ze hebben aan een soort kamerdienaar gevraagd om ander voedsel. Nou, die denkt, nooit, maar dan ook nooit doe ik dat om de simpele reden. Als het met die vier jongelui niet goed zou gaan, dan was die kamerdienaar de klos geweest. Zo ging dat gewoon. Dus die is behoorlijk angstig. En toch is er iemand geweest die zegt, ik sta een beetje open. En dan komt het verzoek, we willen graag 10 dagen lang een proef. En u geeft ons 10 dagen lang in plaats van de wijn en in plaats van het koninklijke voedsel, geeft u ons groenten en water. En u mag het na 10 dagen gaan bekijken. En dat is gebeurd. Die man die gaat ermee akkoord, dus die proef wordt ingezet. Nu zou ik wel heel lang door willen drammen over groenten en water. Ik zal proberen te zeggen, eenvoudig en compact, wat ik denk. Dat wat God op de derde dag, de derde scheppingsdag, uit het nieuwe, droge tevoorschijn liet komen en als voedsel gaf, groenten, zaad, dragend gewas. En water, en dat heeft te maken met de bron die God zelf is, in plaats van dat wat in Babel, in de keuken van Babel, klaargekookt of klaargemaakt werd. Anders, dat wat voedsel is voor de politieke lijn en voor de religieuze lijn van deze wereld, dat laten we voor wat het is. En we willen ons gaan richten op dat wat God gegeven heeft. Is dat belachelijk? Waarschijnlijk wel. Iedereen lacht natuurlijk uit. Je bent nu al een beetje apart als je alleen maar groente en water zou eten. Daniel en de vrienden hebben dat toch zo gezien. En ik wil het nu anders zeggen. Als jij en ik, als wij nu vanaf dit moment 10 dagen lang ons zouden gaan voeden met dat wat God geeft en ons niet zouden laten beïnvloeden en laten voeden door wat de wereld, politiek en religieus, te bieden heeft, dan is jouw uiterlijk welvarender dan dat van alle anderen. Wat bedoelen we daarmee? Nou, de blijdschap van de Heer straalt van je gezicht. Ik heb wel eens gezegd, stel nu eens dat je 10 dagen lang geen televisie zou zien. Je kijkt nooit naar de televisie, maar je kijkt alleen naar het journaal. En 1 keer journaal is alle ellende van de wereld over je heen gestort, toch? Moet je dan als een struisvogel je kop in het zand steken en zeggen dat je er niet bent? Nou, nee, dat ook niet. Ik bedoel dat ook niet zo. Maar stel nu eens dat je 10 dagen lang je niet zou beïnvloeden door wat de wereld te bieden heeft. En wat de wereld aan fun heeft, aan blijdschap heeft, aan vreugde heeft, aan lol heeft. Ik kan ook best lachen om bepaalde dingen van Toon Hermans of bepaalde dingen van André van Duin, die gekke vent. Maar is dat mijn vreugde? Je kunt best genieten van bepaalde programma's waarvan je denkt, dat is mooi. Of je leest iets. Tijdschriften, er zijn best aardige dingen bij. Maar is dat je vreugde? Is dat je voedsel? Weet u wat de duivel gedaan heeft? Hij heeft de Bijbel tot te moeilijk verklaard. En daarvoor in de plaats hebben we Suske en Wiske. Oh nee, leest u niet. Nou, Donald Duck dan. Oh, ook niet. Nou, privé en party en weekend dan. Wat eten we? Groenteman, weet je wel. Radio. Ja, oh mannen. Toen was dat nog in. Wat eten we vandaag? Had hij zo'n programmaatje, weet je wel. En dan had hij weer een spitscoachje in de aanbieding. Hij moest er ook af. Sorry hoor. Nee, maar ik wil gewoon gewoon zijn. Wat eet u? Wat eten we vandaag? Ik ken gelovigen die zeggen... zal ik het concreet? Ik had de afgelopen week een bijbelstudie op camping De Bertelt... en dat ging over het onderwerp Christus in Jesaja. De hele week over Jesaja gepraat. Blijf bij. Goed, na de tweede, denk ik, tweede of derde sessie... blijft een jong stel van een bepaalde gemeente in Nederland achter. Helemaal verbouwereerd. Ik zeg, wat heb je? Wat is er? Ze zegt, we zitten midden in een gemeente... en we denken dat het goed gaat in de gemeente. En we komen vanmorgen tot de conclusie... dat we in geen weken wat gegeten hebben. Maar vanmorgen krijgen we daar een portie. Nou ja, lekkerheid. Ik zeg, nou, gesprekje. Gesprek ging verder. Ik zeg, ik zal je een voorbeeld geven. De meeste gemeenten vandaag gaan als volgt. We hebben nu een tafel en die tafel die moet natuurlijk worden voorzien van het ene en het ander. En er komt mooie linnen op, tafellinnen. Tjong, nou, dat moet wel van die kwaliteit zijn of van die kleur of met dat motief. En ja, dan komt er bestek op, weet je wel. Nou, Wedgwood, ik heb er geen lood verstand van, maar schijnt duur te zijn. Dat moet er dan op en ja... en een bepaalde kleur. En dan komt het bestek. Daar moet het natuurlijk ook van een bepaalde signatuur zijn. Daar moet ja, kringetje A en kringetje B op zitten. Daar kan geen woordje KLM op staan natuurlijk. Want dan heb je het geklauwd in het vliegtuig. Dus dat kun je ook niet maken. Dus er moet wat anders op. En dan komt kristal bij natuurlijk. Weet je wel. Ja, dat moet. En als je ping doet. Weet je, of met je vingertje. Of, nou, van, je kent het allemaal, hè? Het programma van de gemeente is erop gericht om te praten over het tafellaken, over het bordje, over het bestek en over kristal en over hoe het allemaal staan moet. En dat moet links en dat moet rechts en als je vis eet dan moet je dat ding hebben en als je vlees eet dan moet je dat ding hebben. Het is prachtig. Het hele programma is terug te vinden op tafel. Maar als je nu 3 weken lang over bestek en over bordjes en zo gaat zeuren, wat zeg je dan? Nou, geef mij maar een stamppot op een plastic bakje. Toch? Nou, jullie niet. Nou, toch? Dan vraag je toch om wat anders. Het gaat toch niet om al die programma's en al die uiterlijkheden. Het moet toch een keer gaan om de inhoud. Die mensen op de Bertelt. We hebben het steeds over het servies, zeiden ze toen ik het vertelde. Of over het bestek. Of zo hoort het. Programmaatje A en B en C en D. Weet je wel, hele programma's. Het moet helemaal doorgepraat worden. Maar van de Heer Jezus horen we niks. Wat heb u gegeten? Wat heb je gehad van de Heer Jezus? Ik moest vanmorgen een gesprek, ik heb het ook gedaan. En ik had 2 onderwerpen. 1 onderwerp die vond ik het mooiste, maar die andere heb ik genomen. Natuurlijk kun je zeggen, dat is hartstikke stom van je. Je had beter die mooie kunnen nemen. Nou, die bewaak ik nog even. Misschien doe ik wel een keer hier. Ik had zo graag over het brandoffer willen vertellen... en over een offeraar die daar ineens komt en daar de huid aftrekt van het offer. Maar ja, dat is een beetje moeilijk, hè? Dat moet je overbrengen. Zo, jongen, het lijkt wel een slagersvakschool of zo, weet je wel. Hoe doe je dat dan, een koe slachten? Hoe gaat dat dan? En, ja, en al die bloedige details. Ik zou het echt graag willen. Heb u ooit van het offer de huid afgetrokken? Wat bedoel je nou? Bent u ooit iets dieper gegaan dan de buitenkant? Heb u ooit een beetje aan de binnenkant gekeken van het offer? En heb u dat ooit in delen gedeeld? Mag je zelf doen. Je mag je handen leggen op een kop van zo'n offerdier. Je mag dat dier gaan slachten. Dat moet je eigenhandig doen. En je moet het de huid aftrekken. Nou ja, ik ben toch blij dat we niet zulke offers hebben. Want, en dan in delen. En de priester gaat dan die delen aannemen en op het altaar leggen. Die brengt het allemaal weer verder. Zal ik het anders zeggen? Het offer? De Heer Jezus. Ben je ooit verder gekomen dan de buitenkant? Wat bedoel je? Heb je ooit nagedacht over wie daar aan het kruis hing? Wie hij was? Heb je ooit gezegd, dat is de sterke God, dat is de eeuwige Vader, dat is de vredevorst. Hij zelf, sterke God. Ineens kom je dichterbij. Dat heb je nodig. Je hebt voedsel nodig. En het voedsel dat de wereld aanbiedt, het programma van Nebukadnessar, is een programma van nul. Natuurlijk is daar vreugde. Natuurlijk is daar ook iets. Ze eten ook en ze drinken ook. Maar de vreugde, de blijdschap en de groei en de bloei is niet daar te vinden. Is bij de Heer Jezus te vinden. Je hebt hem nodig. Heel concreet. Je hebt hem nodig. Meer dan ooit. Zou je nu durven zeggen, neem nu gedurende 10 dagen met ons de proef. Laten we nu eens 10 dagen lang niks anders nemen dan de Heer Jezus. Nou, je straalt. Echt. Je straalt gegarandeerd. Het spettert eraf. Misschien geen goede term, maar je snapt wat ik bedoel. Dat komt naar buiten. En de wijsheid neemt toe. Uiteindelijk zijn deze mannen zo knap, zo wijs, dat ze meer weten dan de hele wereld. Weet je wie de wijsheid hebben? Hier. Weet je dat dit het is? Dat jij met de Bijbel echt kunt vertellen wat er gaat gebeuren? Weet ik dan voor morgenochtend 9:30 wat er zo gaat? Nee, ik weet het niet. Het is geen almanak, was dat maar zo, zeggen sommigen. Maar dat is niet zo. Het is dus niet een soort almanak. Maar het is wel waar dat je met de Bijbel kunt zeggen, dat en dat zijn Gods plannen. Zo gaat het komen in Europa, in de wereld, in Israël. En de Bijbel zegt, Daniel en zijn vrienden zijn door God geleerd. En ze hebben de moed gehad als jonge kerels om te zeggen, wij kiezen voor de Heer Jezus. Nou ja, de Heer Jezus kenden ze in die zin als naam niet, maar ze kenden God en ze wilden voor God gaan. Zou je nu met Daniel 1 in je hand willen denken over hoe is het er dan bij gesteld in de situatie waarin we nu zijn? Is die wereld anders dan de toenmalige? Antwoord nee. Is er niet enorm veel geroofd uit Jeruzalem? Is er niet enorm veel wat van God en van de Heer Jezus spreekt verdwenen? Is er niet heel veel in de schatkamers van andere goden terechtgekomen? En moet je niet zeggen dat in de wereld waarin wij leven een soort omturningsproces plaats heeft? We moeten allemaal anders denken. Je moet allemaal anders zijn. Je moet meer mondiaal denken. En je moet inderdaad globaal worden. Globalisering van het geloof. Het gaat eindeloos ver. En het rent maar door. Totdat er mannen zijn die durven zeggen, neem toch gedurende 10 dagen een proef. Zouden wij dat zijn? Zouden wij... Moet het dan toch anders? Bijbelkennis was vroeger hoog in het vaandel van een bepaalde geloofsgemeenschap. Ik denk dat dat niet meer zo is. Bijbelkennis in algemene zin. Het wordt hoog tijd dat we een nieuwe vertaling krijgen, roepen sommigen. Nou, misschien. Maar heb je ooit moeite gedaan om deze te leren kennen? Doen we nog een beetje moeite? Wat eten we vandaag? Eet u nog iets van de Heer Jezus? Ik wil zo graag voedsel, Heer. Ik snak ernaar. Ik heb zo vaak aan anderen gevraagd, vertel me iets over de Heer Jezus. Waar is nog wat te vinden? Het mooie van de Heer Jezus, het werkelijke van zijn offer, de pracht van zijn toekomst, de schittering van zijn hemel, zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn grootheid. Je kunt eindeloos genieten. Probeer het dus. Ik was dinsdagmorgen in Zelhem, zei ik net. En we hadden, want een kind is ons gegeven, een zoon is ons... Nee, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, Vader in eeuwigheid, vrede voor ons. U weet het wel, u kent ze. Jesaja, nee, prachtig, schitterend. Handel een heel Messiah eraan gewijd. Mooie muziek. Kun je van genieten. Maar u houdt niet van klassiek. Nou, hou dan van de Heer Jezus. Maar luister dan eens. Een kind is ons geboren. Ja, hij is geboren in Bethlehem. Een zoon is ons gegeven. Hij is niet geboren, was hij al. Mooi, hè? Heerschappij, hij is de koning. Wonderbare raadsman. De beste psychiater die je kunt bedenken. Betere raadgever, betere therapeut is er niet. Hij zelf. Moet ik dan de therapie van vandaag helemaal afschrijven? Nee. Wees voorzichtig. Echt niet. Maar je moet ook bij hem zijn. Maar hij is ook de sterke God. Hij is ook de eeuwige vader. Hij is het. Je hebt hem nodig. Je moet van hem genieten. En dat is nu precies de kern van het boek Daniël. En je zult ontdekken dat deze mannen in staat zijn om te zien waar het uiteindelijk toe leidt. Namelijk de steen die zonder handen losgemaakt gaat heersen. In hoofdstuk 2 vind je het al. Het is zo prachtig om het boek Daniël naar je toe te brengen, in je hart te leggen en te zeggen, Heer Jezus, dat hebben wij nodig voor vandaag. Want het is exact dezelfde situatie. En ook al zijn de naamjes een beetje anders. En ook al denkt u van, ja, dat Irak en Iran, daar kan ik niet zoveel mee. U weet wel wat er in politieke zin bezig is zich te ontwikkelen. Wat er in religieuze zin bezig is zich te ontwikkelen. Dat ziet u om u heen. U ziet hoe het gaat. U ziet hoe Jeruzalem in nood ligt en in puin is, bij wijze van hoe de nood enorm toeneemt. Maar ook hoe het christelijk getuigenis op aarde toeneemt. Afneemt en de dwaalleer toeneemt en hoe de beïnvloeding toeneemt. Je ziet het allemaal. De enige oplossing is hem leren kennen. Van hem leren. Met hem je voeden. Dat geeft de wijsheid. Dat geeft straling, dat geeft blijdschap. Dat geeft een geweldig stuk getuigenis. De Heere zij met u. Amen.